Vandaag zijn we met Trobi. Welkom bij Livestreamers.
Yes, dankjewel.
Heb je dromen van vroeger waargemaakt?
Ja, zeker. Het grootste doel wat ik had, had ik al bereikt toen ik 16 was. Dus dat was een beetje van, oh ja, maar wat dan nu? De drive die in mij zit, die zit gewoon in mij. Die kan ik er ook niet uithalen.
Zou de 12-jarige Trobi de versie van nu hard vinden?
Ja, denk ik wel. Yeah. Ja. En ik was altijd van, ja, ik wil alles maken. En nu heb ik ook succes gehad met allemaal verschillende dingen. Ik heb wel in elk genre heb ik wel een tune die goud is gegaan.
Want soms dan kunnen mensen je een soort forceren om te zeggen van, dit is wat je moet doen. Ga daarheen. Zo. Alleen, jij bent eigenlijk...
Dat hebben mensen ook geprobeerd bij mij, hoor. Maar ik zei, verder ga ik gewoon niet doen.
Yes, we zijn weer back. Welkom bij Livestreamers, platform je dromen uit te spreken en te delen met de wereld. Vandaag zijn we met Trobi. Welkom bij Livestreamers.
Yes, dankjewel.
Hoe zit je erin vandaag?
Relax gewoon, zoals altijd.
Ja, ik merk het. Het is de eerste keer dat ik je zie ook.
Ja.
Maar je uitstraling is ook van, ja, gewoon down to earth, zeg maar.
Ja, gewoon relaxed.
Ja, maar ik vind dat nice altijd, omdat ik het zelf ook altijd heb.
Van... Ja, sowieso. Ja, ik vind het gewoon... normaalste zaak van de wereld, maar...
Nou ja, sommige mensen hebben toch ook gewoon high energy, zeg maar.
Ja, sowieso. Nee, ik ben altijd wel gewoon een beetje rustig.
Nice. Waarom denk je dat ik je heb uitgenodigd?
Ja, we hadden het er net al over, toch? Over dat dit een platform is waar je vertelt over je dromen die zijn uitgekomen. Nou, dat was wel bij mij.
Ja. Maar ik vind het sick ook, want ja, je doet natuurlijk een beetje research.
Ja.
En ik... wist dat je jong was, maar ik wist niet eens wat je exacte leeftijd was, zeg maar.
Ja.
Kom ik gewoon achter dat je gewoon even oud als ik ben, zeg maar. Ja. Ik dacht van, hè? Zeg maar, dan ga je het echt realiseren van dat je op echt jonge leeftijd keuzes bent gaan maken, zeg maar.
Ja, klopt.
Hoe voelde dat voor jou?
Ja, voor mij voelde dat gewoon normaal eigenlijk. Mm-hmm. Maakte toen ik 9 was eigenlijk de keuze om DJ te worden. Dat was de eerste keuze. En eigenlijk daar tot de dag van vandaag altijd aan vast blijven houden.
Ja, want op de 9e, daar begon eigenlijk, dat was het startpunt.
Ja, dat was een beetje het startpunt, ja.
Ja. Voor de mensen die je niet zo heel goed kennen, heb ik een paar dilemma's. Zorg dat je snel antwoordt.
Oké.
Yes?
Ja.
Produceren of eigen tracks uitbrengen?
Eigen tracks uitbrengen.
In de studio of op het podium?
Studio.
25 weken op nummer 1 in Nederland of samenwerken met de artiest naar keuze?
Samenwerken met artiesten naar keuze.
Laatste vraag is een open vraag. Heb je dromen van vroeger waargemaakt?
Ja, zeker.
Ik luister. Wat waren die dromen van vroeger dan?
Oh, de dromen van vroeger was gewoon dat ik eigenlijk gewoon een bekende DJ-producer zou zijn.
Mm-hmm.
En niet per se vroeger dat ik ervan kon leven, maar ja, dat het wel gewoon hetgene was wat ik altijd zou blijven doen, zeg maar.
Ja.
En dat is wel gelukt.
Je zei net al van je dromen begonnen toen je 9 was.
Ja.
Toen keek je op naar Afrojack, volgens mij.
Ja, klopt.
Zeg maar, wat mij gewoon opvalt is van... Je hebt dus op hele jonge leeftijd heb je dus bepaalde keuzes moeten maken, wat ik net zei. Maar hoe kan het zo zijn dat je die keuzes ook durfde te maken, zeg maar?
Ik denk niet dat ik ze durfde te maken. Ik denk dat ik het gewoon deed, zeg maar, eigenlijk net als hoe ik het nu doe. Zeg maar, ik sta gewoon op. Ik ga automatisch naar de studio, zeg maar. Dat is echt gewoon een automatisch proces. Het is niet dat, ik weet niet, dat heb ik me niet aan hoeven leren of zo. Dat zat er gewoon al in of zo. Dus ik weet niet, het voelde gewoon heel natuurlijk.
En als je ons dan nu meebrengt naar de 9-jarige Trobi, zeg maar, hoe zat... Ik neem aan dat je gewoon eigenlijk gewoon best wel speels was. En dat je gewoon dacht van, hey, wat hij doet, wil ik ook gaan doen, zeg maar.
Ja.
Maar wat was dan voor jou het moment dat je op een gegeven moment dacht van... Op een gegeven moment, ik denk dat het wel kan lukken, zeg maar.
Ik weet niet wat het moment was dat ik dacht van, het kan wel lukken. Want ik deed gewoon wat ik leuk vond eigenlijk. Dus het was helemaal niet dat ik bezig was met, oh, het moet lukken of zo. Het was gewoon van... Dit wil ik gewoon doen. En ja, ik denk dat het toen nog was van ja, of het nou gaat lukken of niet. Yeah. Ik ga het gewoon doen, zeg maar. Ik heb toch niks te verliezen eigenlijk. Op zo'n jonge leeftijd. En dat heb ik eigenlijk. Dat, doe ik eigenlijk nog steeds.
Ja. Ja. Want als je dan een paar stappen naar voren brengt, op een gegeven moment, ik las in een interview dat je zei van, weet ik veel, ik weet niet per se hoe oud je was, maar je was je oude management.
Ja.
Ging je stalken, zeg maar, ja, om ergens te komen.
Ja.
Was dat dan dat honger dat je altijd al hebt? Om...
Nou, toen werd ik iets ouder. Toen was ik 15 okay. ongeveer, dus er zit alweer wat jaren tussen. Maar dat was een beetje het moment dat ik, zeg maar, echt serieuze muziek maakte. En dat ik dacht van, nou ja, nu... Op zich, wat ik nu maak, dat is wel iets waar wat ik, zeg maar, echt met de wereld wil delen, zeg maar. Dat, yeah. Daar voel ik me wel gewoon comfortabel bij. En ja, dat wou ik toen bij Spinning Records. Dat was toen het label waar Garrick zat, waar Chesto zat, waar ja, eigenlijk iedereen zat. Afrojack ook. En ik dacht van, ja, hoe kan ik daar komen? Toen ging ik gewoon de research doen op internet van wie daarbij zaten bij dat label en zo. En toen kwam ik inderdaad bij mijn oude management toen uit. Yeah. En toen ben ik hun gewoon gaan stalken inderdaad op Facebook van, yo... Ik heb muziek, wil je ernaar luisteren en ik wil heel graag bij Spinning komen en zo. En ja, dat heb ik echt een jaar of zo gedaan. En ja, toen werd het op een gegeven moment gewoon... Voor mij voelde het niet zo, maar voor hun voelde het echt als stalken, zeg maar. Ja, dat ik hun gewoon elke dag berichten aan het sturen was. En toen echt gewoon... Dat hun eigenlijk gewoon zo klaar mee waren, toen zijn ze het gewoon gaan luisteren. Toen dacht ik van ja, dan zijn we misschien af van deze jongen.
Ja, maar wat maakte je in die tussentijd dan?
Ik maakte toen Tropical House.
Oké.
Okay. Daar komt ook mijn naam eigenlijk vandaan. Tropie, zeg maar.
Ja, ja, ja.
Tropie, dus dat komt daarmee vandaan. Dus ja, ik maakte toen echt ja, muziek met allemaal dierengeluiden erin. En live instrumenten, trompet en saxofoon. Echt heel muzikaal.
Je zegt net van tussen 9 en 15 zit nog een heel groot stuk tussen, zeg maar. Ja. Maar wat is in die tussentijd gebeurd waardoor je dacht van misschien moet ik het dus wel serieus gaan nemen. En misschien moet ik dus je met oude management wel gaan stalken, want ik wil daar komen, zeg maar.
Ja, ik denk dat het meer gewoon was dat ik echt alles opzij aan het zetten was voor dat, zeg maar. Dus ik ging niet meer chillen, ik ging niet meer buiten spelen. Ik was alleen maar op mijn computer bezig. Dus ik denk dat dat voor mezelf wel een beetje het punt was dat ik dacht van, ik denk dat het wel... serieus is, zeg maar. Want ik wil alles ervoor. Ik skip de vakanties. Ik skip alles om dat te doen, zeg maar.
Ja. Maar is dat... Want je hoort soms wel eens toch van... weet ik veel, bij wijze van spreken van profvoetballers... of van bekende DJ's van... Ik heb dingen moeten opgeven... Om hetgeen te krijgen wat ik echt wou, zeg maar.
Ja.
Voelde dat voor jou dan ook zo? Of
nee,
was het...
dat voelde helemaal niet okay. zo. Nee, maar achteraf zeiden mensen dat wel tegen mij van... Ja, maar je hebt wel heel veel opgegeven, zeg maar.
Ja, ja, ja.
Maar voor mij voelde het niet zo. Voor mij voelde gewoon van ja... voelt wel heel normaal, maar pas achteraf dacht ik van... oh, ik heb best wel eigenlijk een heel groot deel van mijn jeugd, zeg maar... ja, opzij geschoven, zeg maar, om dit te bereiken, zeg maar. Maar
en nu denken de, zeg maar, want je zegt het zelf al... ik heb best wel een groot deel moeten skippen. Heb je zoiets van dat je het best wel jammer vindt, of hoe zit het?
Nou, ik vind het op zich niet jammer, nee, ja. Mm-hmm. Anders was ik misschien ook niet waar ik nu was, zeg maar.
Ja, ja, ja.
Maar nee, ik heb wel eens gewoon nagedacht van ja, wat zou ik dan misschien hebben gedaan? Maar dat zou ik ook niet weten.
Yeah.
Ik zou niet weten wat ik dan anders geworden zou zijn. Dus het was niet dat ik ergens anders heel goed in ben of zo. Mm-hmm. Dat ook niet.
Ja, want ik kan best wel begrijpen, dan ben je... We praten nu rond de 1915e, zeg maar.
Ja.
En dan was je wel aan het produceren. Alleen, sommige dingen blijven ook een beetje onzeker, toch? Van dat je in een soort onzekere fase zit van, is dit het... wel voor mij.
Nou, bij mij was dat niet, want mijn ouders waren ook heel erg supportive, zeg maar. Dus mijn ouders, die stimuleerden gewoon wat ik wou. Dus ik denk dat dat ook wel heeft meegespeeld, dat ik er heel vrij in kon zijn. Denk ik, ja, plus je bent ook op een leeftijd dat je helemaal nog niet gaat werken en zo. Dus, en dat je echt al bezig bent met de toekomst.
Het is
zo,
wel
dus.
Chill, man, want je hebt eigenlijk gewoon vrij spel gehad om te kijken waar je naartoe wilt gaan, zeg maar.
Maar dat, zeg maar, ik word nu vader natuurlijk. Eind van het jaar.
Ja, gefeliciteerd.
Ja, dankjewel. Ja, dus dat is ook iets wat ik ook wil meenemen. Snap je? Ik vond dat heel fijn dat ik zeg maar vrij kon. En mijn ouders poesten me helemaal niet van, jij moet dit doen of zo. Maar ze lieten me gewoon vrij. En dat, dat vond ik wel heel chill.
Ja, en in dat vrije, was dat dan voornamelijk het muziek? Of zaten daar dan meer dingen bij?
Nee, gewoon alles gewoon. Yeah. Gewoon alles gewoon. Yeah. Ja, zolang ik gewoon geen domme dingen zou doen, denk ik. Mm-hmm. Dat deed ik niet. Dus dan liet ze me gewoon vrij in de keuze die ik maak.
Zijn er meerdere dingen die je ouders hebben meegegeven dat heeft bijgedragen aan de Trobi van nu? Los van het vrije?
Ik denk gewoon financieel. Zeg maar, hun zijn ook ondernemers. Dus gewoon de waarde van geld, zeg maar. Yeah. Dat hebben mij wel meegegeven.
Mm-hmm. En Hoe bedoel je het waarde van geld?
Nou ja, ik kreeg vroeger heel veel.
Ja. Yeah.
Maar ik moest het altijd terugbetalen. Dus ik kreeg het. Maar dus ik kreeg bijvoorbeeld een DJ-set van 4000 euro of zo.
Mm-hmm.
Toen ik 14, 15 was. Dat slaat helemaal nergens op.
Dat is wel lekker.
Maar zeg maar, ik moest wel terugbetalen. Dus ik moest wel elke keer als ik een optreden deed. Dan, dat waren toen verjaardag of zo voor kinderen.
Yeah.
En dan kreeg ik
100. Toen al?
Ja, gewoon van die kleine feestjes en zo. Kreeg ik 100 euro of zo, weet je wel. En dan mm-hmm. moest ik altijd de helft aan mijn vader geven om het af te betalen. En de andere helft mocht ik dan zelf houden om dingen te kopen, zeg maar.
Om gewoon te leven.
Ja, en toen op een gegeven moment, toen mijn portemonnee was leeg en die van hem zat helemaal vol. Maar dat was ook mijn geld, zeg maar.
Ja.
Dus toen was het zo van, oh, die van jou is helemaal vol. Maar die van mij is helemaal leeg. Terwijl we hebben wel allebei de helft gehad, zeg maar. Dat is ergens fout gegaan bij mij. Dus dat was toen wel een beetje zo van, dat ik inzag van hoe geld werkt.
Ja, het is wel chill dat je dat op jonge leeftijd meekrijgt. Ja. Want ik denk, tenminste, al spreek ik voor mezelf, misschien nog steeds tot de dag van vandaag, geld, ik ben er goed mee, maar ik heb nog steeds mijn valkuilen, zeg maar.
Ik ben echt een spaarder.
Ja?
Ja.
Maar altijd al geweest?
Ja.
Dus wel, kijk, dat is dus echt nice. Maar dat komt dus omdat
je kan niet meer uitgeven dan dat je hebt, snap je? Dus
nou, je weet het niet, hè?
Ja, nee, sommige mensen doen het wel, maar voor mij was het zo van, dat kan toch niet? Je kan niet al je geld elke keer opmaken, dan hou je niks over.
Weet je wat je hebt? Klarna.
Ja, precies. Ja, dat heb je nu, maar dat heb ik nooit gebruikt.
Ja, true. Op een gegeven moment dan zei je dus van, ik wil heel graag bij Spinning Records terechtkomen. En daarom ging je oude management dus berichten.
Ja.
Heb je wel eens vaker gehad van, voor jou had je heel duidelijk dus voor ogen van, de Spinning Records, dat is waar ik wil komen.
Ja.
Stel die je oude manager had gezegd van, nee man, ik ga niet naar je luisteren. Ik skip je gewoon eigenlijk. Zeg maar.
Ja, maar dat kon dan niet, want ik wist dat hij daar ook zat. Zeg maar. Ja. Hij was een van de eerste die daar zat. Dus voor mij was het sowieso duidelijk van, dat moet je wel lukken, zeg maar.
Ja. Maar meer in de zin van, het vergt wel ballen gewoon om iemand die je niet kent, om zodanig op iemands huid te zitten, zeg maar.
Ja, klopt.
Gewoon even eerlijk.
Maar wat ik zeg, voor mij voelde het niet zo. Voor mij ik had nooit het idee alsof ik hem aan het stalken was of zo. Voor mij was het gewoon, ik stuurde heel veel andere mensen ook berichten. Dus zeg maar,
als in meerdere,
die ik ook later weer ben tegengekomen, zeg maar.
Als in meerdere labels.
Managers en zo, ja.
Is nice, man. En op een gegeven moment zegt hij, kom maar.
Ja.
En dan luisterde hij naar je demos. Hoe ging dat dan verder?
Ja, het was niet dat ik, zeg maar, de dag toen ik bij hem tekende, dat ik gelijk de volgende dag bij Spinning zat. Dat was niet zo. Dus toen was het gewoon meer uren maken en zo. En gewoon tips krijgen en mensen ontmoeten. En een beetje, weet je wel, naar Amsterdam Dance Event gaan met hem en mensen ontmoeten. En toen, volgens mij na een jaar of zo, toen tekende ik bij Spinning.
Ja, want kijk, je bent jong toch? Dus dan is het heel chill om iemand te hebben waarbij je, die je meeneemt om heel veel tips mee te geven, zeg maar.
Ja.
Was Nicky, toch heet hij? Nicky?
Ja, Peter. Zijn vader. Toen. Ja, zijn vader.
Oké, cool. Wat voor tips heeft hij jou eigenlijk meegegeven destijds, waar je heel veel aan hebt gehad?
Ik weet niet. Het was meer, denk ik, gewoon van dat het, de grootste tip was, denk ik, meer dat het gaat om de mensen die je kent en dat je echt een netwerk moet opbouwen en dat eigenlijk nog het allerbelangrijkste is. En dat heb ik eigenlijk sindsdien altijd gedaan.
Want hoe voelde dat dan voor jou? En dan heb je je guy te pakken. Peter in dit geval. Ik kan best wel begrijpen, als ik jong zou zijn, zou ik denken van, ja man, nu gaan we beginnen. En dat je misschien iets te gretig bent, zeg maar, in hoe was
dat zei hij soms ook, hoor, dat ik gewoon te snel wou.
Ja, toch? Ja. Van, je wil dingen snel, want je laat
je bent
het ook
sowieso jong, hè?
Ja, maar hij gaf dus dan de grootste tip van, heb geduld. En het gaat om de mensen die je kent. Waren dat dan de takeaways?
Ik denk het wel, want verder ging het gewoon om muziek maken en daar kon niemand me echt bij, daar kan in principe niemand je echt bij helpen, want dat moet je gewoon zelf doen, dat gaat om je eigen creativiteit. Dus dat waren wel de grootste tips. En ook over geld, weet je, de ervaring die hij daarmee had en de fouten die hij had gemaakt natuurlijk, gewoon in zijn hele carrière, die dan weer aan mij kon meegeven.
Ja, dus het lijkt me wel chill dat je dan iemand hebt die ja, je kan, hij gaat je gewoon sturen, zeg maar. Natuurlijk, ja, heb je
diegene
je eigen...
heeft dingen meegemaakt ook
ja,
al.
Toch? Ja.
Dus ja, je kreeg wel een soort van goede... Ja. Je stond wel een paar stappen voor, omdat bepaalde fouten, die hoefde je niet meer te maken, want die heeft iemand anders al gemaakt.
Ja, maar als je dan kijkt bijvoorbeeld naar, nu zijn er best wel veel producers. Ik weet niet hoe dat in die tijd was, of het echt een ding was.
Ja, wel minder dan nu, denk ik. Ja, denk het wel.
Nu zijn er gewoon mensen die ook echt zeggen van, ja man, ik wil gewoon beat tikken, zeg maar.
Ja, ja.
Alleen, niet iemand heeft zoals jou het geluk om een Peter tegen te komen.
Ja, dat is niet per se, ja, het is ook een beetje geluk, maar het... Het kwam wel sowieso door mezelf, maar
ja,
het ligt meer aan de instelling die je zelf hebt. Je kan beats willen maken, maar wat wil je er allemaal voor opgeven? En wat, snap je? Kijk, de drive die in mij zit, die zit gewoon in mij. Die kan ik er ook niet uithalen.
Ja, ja, ja.
Dus ja, die drive moet je wel hebben, zeg maar. Als je dat niet hebt, ja, dan wordt het ook wel lastig.
Ja, true. Ja, ja, maar tegelijkertijd denk ik wel van... soms heb je die drive wel. Alleen, ja, je hebt gewoon wel bepaalde personen nodig die verder gaan.
Ja, maar als je drive, zeg maar, genoeg is, dan kom je die ook tegen, zeg maar. Want dan ga je net zo lang zoeken totdat je diegene hebt. Ja, en sommige mensen geven op dan.
Ja, dus, omdat het dan... Heb jij dat ook wel eens een keer gehad?
Nee,
dat je...
nee, dat kan niet.
Ja?
Dat zit niet in mij. Dat...
Ja. Hè, maar ik... Dus er is gewoon geen moment gehad dat je even... Gewoon soms dan denk, heb je misschien een kleine gedachte van... Is dit pad wel voor mij?
Nee, maar ik denk dat het ook kwam omdat ik al heel vroeg bepaalde dingen had bereikt, zeg maar. Dus ik denk dat je, als je deze stap op een latere leeftijd zou nemen, dat het dan wel moeilijk is. Maar ja, wat ik zei, ik had vroeger toch niks te verliezen. Dus,
ja. Maar dingen bereikt, je was 17 toen je bij Spinning
16.
Wat had je voor jouw gevoel dan op dat moment bereikt? Of wat had, niet op jouw gevoel, maar wat had je gewoon bereikt?
Dat was toen het grootste dance label van de wereld. Dus er was niks groters dan dat. Dus dat voelde voor mij ook weer heel raar. Want op een gegeven moment dacht ik van ja, het grootste doel wat ik had, had ik al bereikt toen ik 16 was. Dus dat was een beetje van, oh ja, maar wat dan nu? Maar ik dacht dat dit zeg maar de eindstation was, zeg maar. Maar dat was het helemaal niet, dat was het beginstation eigenlijk.
Ja, ja. Maar hoe ben je dan geswitcht van, ja, als dit het al is, naar...
Ja, dan moet je gewoon weer nieuwe doelen stellen, toch? En plus je ben jezelf ook nog heel erg aan het zoeken. Want toen dacht ik dat mijn doelen waren en dat ik die muziek wou maken. Maar dat kwam eigenlijk meer omdat ik nog zo jong was dat ik het aan ontdekken allemaal was. En een paar jaar later kwam ik erachter dat ik toch een andere soort muziek wou gaan maken. En dat daar weer andere doelen bij zitten, zeg maar. Dus ja, maar dat komt omdat je zo jong bent. Dan, ja, je bent eigenlijk nog zoveel aan het ontdekken dat je eigenlijk nog niet eens weet of dat het wel is, zeg maar.
Ja. Was het voor jou dan niet, want het ontdekken dat heeft, of je nou jong bent of wat ouder, ik denk dat dat misschien nooit ophoudt of zo.
Ja, nee.
Misschien komt er wel wat meer basis. Alleen bijvoorbeeld, je wordt nu vader, dat is ook weer het ontdekken. En hoe ga je daar weer mee om?
Ja.
Alleen had je tijdens dat je aan het ontdekken was, dat je steeds meer wel het zelfvertrouwen kreeg van, dit is wat ik wil gaan maken. In de zin van, je was... EDM en daarna ging je switchen naar hip-hop.
Ja.
Van waar die switch?
Nou, ik was toen tussen mijn, tussen mijn 16e en mijn 18e was ik aan toeren in China heel veel. En toen kwam ik er eigenlijk een beetje achter dat ik muziek draaien, of die stijl, EDM zeg maar, leuk vond om te draaien, maar niet om te maken. En ja, het kwam toen wel een beetje op neer van ja, je moet dan wel ook deze muziek gaan maken als je hierin wilt doorgroeien. En ja, toen kwam ik achter van ja, dat wil ik eigenlijk helemaal niet.
Yeah.
Ik dacht dat ik dat vroeger wel wou, maar nu ik het zo hoor en zo wil ik het eigenlijk helemaal niet.
Ik ga even stoppen. Toeren in China? Volgens mij heb ik iets gewist of zo.
Ja, ja, ja.
Zeg maar, wat deed je dan bij Spinning? Was het gewoon beats maken waardoor
je
kon toeren?
Nee, ik maakte toen wel EDM en toen wel gewoon dance muziek. Maar, en toen, hun organiseerden ook heel veel tours.
Ah, okay.
En daar ging ik met hun ook mee en daar draaien en zo. En ook zelf een keer een tour gedaan daarna.
Yeah, yeah.
Dus ja, dat hoorde daar toen een beetje bij, zeg maar,
cool.
bij die scene.
Oké. Okay. En nu, dus op een gegeven moment had je die, als ik het goed begrijp, zat je dus bij EDM.
Ja.
En op een gegeven moment dacht je van, ja, mijn sound en gewoon de persoon die verandert, dus ik moet
naar... Nou, nee, het was bij mij in de studio waar ik toen zat. Daar zaten gewoon allemaal studio's, een soort complex. En daar was toevallig Ronnie. En die kwam ik daar eigenlijk gewoon in de kantine tegen. En ik maakte die muziek niet, maar ik wist wel wie hij was. En de producer waar hij mee zou zitten die dag, die kwam niet opdagen. Dus toen raakte ik een beetje aan de praat in de kantine eigenlijk. En toen zei ik dat ik ook muziek maakte. En toen vroeg hij of we de studio in gingen. Maar ja, ik maakte helemaal die muziek van hem niet. Dus ik dacht van ja, ik zei het ook tegen hem van ja, ik wil het wel proberen, maar ik maak wel hele andere soort muziek, zeg maar.
Ja.
En toen hadden we Redme gemaakt. Dat was een tune met Tabita op Remy. Mm-hmm. Ik denk persoonlijk het beste album van Nederland. Dus dat was voor mij een beetje zeg maar het omslagpunt dat ik dacht van, oh, dit vind ik eigenlijk wel heel leuk, zeg maar. En veel vrijer. Want toen ik EDM maakte, moest ik ook voor mijn idee, zeg maar, te veel in hokjes denken. Dus je moest heel erg, was heel erg bezig in één hokje. Terwijl ik was eigenlijk gewoon van, ik wou alles maken. En dat kon eigenlijk daar helemaal niet. En in hiphop kan dat weer wel. In hiphop kan je gewoon, ja, eigenlijk allemaal soorten genres maken die dan nog steeds onder hiphop vallen. En dat maakt mij een beetje, zeg maar, in love met hiphop. Mm-hmm. Ja.
Is het ooit dat je zou denken dat je terug zou gaan naar het EDM?
Ja, ik ga wel sowieso wel een keer terug.
Ja?
Ja. Ben bezig.
Oké, dope.
Nee, hey. Ik zeg maar, toen de tijd, zeg maar, bijvoorbeeld een Afrojack en een Dimitri Vegas en Like Mike en Hartwell en weet ik het allemaal, dat waren mensen waar ik toen heel erg naar opkeek, waar ik nooit contact mee had. En eigenlijk op het moment dat ik de switch maakte, dat ik heel andere muziek ging maken, raakte ik in contact met hun allemaal en gaven ze heel veel love over de muziek die ik nu opeens was gaan maken en zo. Dus eigenlijk door de switch die ik ben gaan maken zijn mijn connecties met de grote EDM-sterren beter geworden.
Hoe denk je dat dat komt? Dat je opeens switcht en dat je daarna...
Ja, omdat EDM veranderde ook heel erg. EDM stond hier en dat ging opeens een beetje naar beneden ook. Dus hun gingen ook, denk ik, een beetje in de gaten houden wat er dan nog meer speelde. En daar was ik toen bezig, zeg maar. Dus in dat andere veld was ik aan het spelen waar hun toen een beetje naar gingen kijken. Plus, veel van de EDM-guys zijn ook Nederlanders. Yeah. Dus ja, de charts in Nederland zijn ook... Dat luisteren ook gewoon. Yeah. En daar was ik toen heel erg actief, zeg maar.
Ja. Als je... Afrojack was een van je van de mensen waar je naar opkeek, zeg maar. En dan nu checkt hij jou. Ik heb, als ik nu ook deze podcast doe en dan zie ik, weet ik veel, iemand waar ik stiekem... Ik ken diegene, maar waarvan ik nooit had verwacht dat die dit dan zou checken.
Ja.
En dat hij dan gaat volgen of zo. Dan denk ik van, oké, jij ziet mij nu ook. Jij weet nu ook dat ik dit soort dingen doe. Soms komt dat bij mij dat ik denk van, oké, wow.
Ja, voor mij was het nice. Want toen ik denk ik 10 of zo was ik op Wintersport in Frankrijk. En daar kwamen allemaal grote DJ's draaien. En Afrojack was daar ook aan draaien. En toen hadden we voor of na zijn show hadden we een foto samen gemaakt, maar ik was echt zo klein en hij is fucking groot. En toen later, een paar jaar geleden, was ik bij hem thuis en toen hadden we dus die foto opnieuw gemaakt. Ja. Had ik hem die foto laten zien van, hey, kijk, ik was ooit met jou op de foto. Ja, hij wist natuurlijk helemaal niet meer. Ja. En toen hebben we dus die foto dan weer opnieuw gemaakt, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat was ook wel
ja, gruwelijk. Ja. Besef dat er gewoon sommige producers die nu, 15, 12 zijn, ook nu naar jou gaan kijken. Misschien ook al een pika met je hebben gemaakt.
Ja.
En later ook met deze foto naar jou gaan komen.
Ja, dat zou super nice zijn. Ja, ik zou het
zou jij, als je nu kijkt naar de 12-jarige Trobi, zou de 12-jarige Trobi de versie van nu hard vinden?
Ja, denk ik het wel. Yeah? Ja, zeker.
Zeg maar, hoe op wat voor manier, zeg maar. En waarom zou die...
Nou ja, omdat, zeg maar, jaren geleden was het... Toen dacht iedereen, en ik ook, dat je alleen maar groot kon worden met één bepaalde stijl. Dus of je moest house maken, of je moest ideeën maken, of je moest één vast iets. En ik was altijd van, ja, ik wil alles maken. En nu heb ik ook succes gehaald met allemaal verschillende dingen. Ik heb wel in elk genre heb ik wel een tune die goud is gegaan, of die heel veel streams heeft gehad. Dus dat is... Dat zou voor mij al genoeg zijn, zeg maar. Om te laten zien van, nou ja, dat kan dus wel. Je hoeft niet in hokjes te denken.
Ja, ik vind het hard ook dat je... Want soms dan kunnen mensen je soort forceren om te zeggen van, dit is wat je moet doen. Ga daarheen. Zo. Alleen, jij bent eigenlijk
dat
gewoon...
Dat mensen geprobeerd bij mij, hoor. Maar ik zei, verder ga ik gewoon niet doen.
Maar het is best wel... Vergt wel gewoon veel zelfvertrouwen eigenlijk.
Ja, maar je moet wel in jezelf geloven, zeg maar.
Ja. Maar hoe was dat dan? Want je zei net van, ja, ik ben nog veel aan het ontdekken, maar ook qua mijn persoon, zeg maar. Maar als jij op jonge leeftijd al bij spinning zit en al die grote dingen aan het doen bent, had je dan niet dat je in die reis, dat je misschien daardoor wel beïnvloed kon worden?
Nee, dat denk ik niet, want ik was gewoon heel erg toebewust bezig en ik had gewoon één weg die ik moest volgen voor mezelf en zonder obstakel, zeg maar.
Ja, nice. Dan heb je op een gegeven moment die track met Ronnie.
Ja.
Waarvan jij zegt dat het de beste album is.
Ja.
Rap met. Oh nee, dat was
Remy,
die.
Remy. Is een nummer. Ja, is een nummer, ja.
Hoezo vind je trouwens dat de beste album?
Ik vind dat gewoon, dat is wel mijn mening, ja.
Cool. Was dat voor jou dan ook het startschot na meer?
Ja, ik had, daarna had ik 4-5 met hem gemaakt. Mm-hmm. En dat was, ja, dat was, die heeft volgens mij, weet ik, 40 miljoen streams of zo. Dat was echt een beetje mijn eerste explosie, zeg maar. En daardoor gingen heel veel andere mensen me ook checken, weet je wel. Seven Alias en Kevin, Joe Silvio, toen de tijd helemaal aan het begin. En ja, dus toen ging het balletje eigenlijk een beetje vanzelf rollen.
Ja.
Dus,
is gek hoe snel het dan ineens kan
gaan.
Ja,
want iedereen checkt je dan.
Ja, dat gewoon twee nummers in dit geval.
Ja.
Dat dat ervoor zorgt dat je gewoon helemaal kan gaan.
Ja.
Even snel tussendoor. Als je grotere gasten in deze show wil zien, abonneer. Dat is een kleine moeite. Of als je luistert via Spotify, volg even. Ai, geniet van de episode. Had je niet wanneer... Kijk, je weet dat het gaat lukken, toch?
Ja.
Alleen wanneer het echt lukt, dat zijn misschien wel twee verschillende dingen. Vind ik. Ik weet niet of jij het ook zo vindt.
Ja, maar als je denkt dat het gaat lukken, dan moet het, ja, dan komt er dus ook een moment dat het wel gaat lukken.
Eens.
Waarschijnlijk.
Ja, eens. Alleen je weet niet altijd de timing, toch? Van wanneer gaat lukken.
Nee.
Dan op dat moment, dan is het in dit geval dus die 4-5 en rap me, dat dat nummer is. Hoe ben je dan daarna omgegaan met dat een 7 dat eigenlijk de hele game jou ging checken?
Ja, ik vond het gewoon heel leuk. Dat was wel een beetje de bedoeling, zeg maar. Dus nee, dat was gewoon heel nice, zeg maar. En daarachter volgde nog meer en meer en meer, weet je. Maar ja, toen kwam ik ook achter dat Nederland best wel een klein land is. En dat we eigenlijk maar een kleine pool hebben met hele grote artiesten, zeg maar. Dus ja, na een paar jaar heb je ook wel met iedereen al 6 keer, 7 keer gewerkt. Dus dan wordt het ook wel een beetje van, ja, dat is een beetje waar ik nu in zit. Dat ik denk van, ja, ik wil eigenlijk wel meer, zeg maar. Dan alleen maar de hele tijd in dezelfde... Je bent eigenlijk continu dezelfde vijver aan het vissen. En op een gegeven moment, ja, vang je elke keer dezelfde vis. Dat is ook niet echt leuk, zeg maar.
En ik kan ook begrijpen dat dat ook gewoon comfortabel is, waar je dan te lang in zit, toch?
Ja, het is sowieso een goed ding, weet je. Maar meer voor jezelf.
Ja, dat bedoel ik meer van.
Ik bedoel, als ik gewoon zo doorga, dan is het ook gewoon cool. En dan is mijn toekomst safe en alles. Maar meer voor mezelf, weet je. Van ja, ik heb wel meer doelen en meer... ik wil wel meer, als ik nu iets heb gehaald, dan wil ik weer iets nieuws, zeg maar.
Ja. Dan, je hebt kapot, volgens mij, ik zat net te kijken van, je hebt heel veel Phoenix Awards.
Ja.
Echt, hoeveel heb je er? Ik weet niet.
Ik heb best album en ik heb 2 keer best producer volgens mij. En ik heb 1 keer best song of the year volgens mij.
Nou, je zei net al, 4-5 heeft 40 miljoen streams, je hebt kapot vaak nummer 1 hits gehad.
Ja.
Ik weet dat een nummer, of ik weet dat helemaal niet, want ik heb nog nooit nummer 1 gehad. Maar een nummer 1 kan ook best wel veel doen met je ego, toch? Van, ai, nummer 1.
Ja, maar dat, zeg maar, dat ligt eraan, want kijk, ik kwam echt een beetje van onderste. Dus mijn eerste nummer was geen nummer 1 hit. Ik heb gewoon heel veel nummers gehad. Het ging echt zo in een stijgende lijn omhoog. Maar wat ik vaak zie bij artiesten nu, die hun eerste nummer komt gelijk nummer 1 binnen. En dan de tweede nummer, dat komt ergens op nummer 100 binnen. En dan doet het heel veel met je ego, snap je? Maar op het moment dat je een soort stijgende lijn omhoog gaat, dan denk ik wat minder, omdat je er iets harder voor hebt moeten werken dan dat het gewoon zo ineens daar was. Dus dan kan je er ook iets beter mee omgaan, denk ik.
Ja, ja, het lijkt me, maar het lijkt me ook best wel lastig als je dan die nummer 1 hit hebt in 1 keer. Dat je dan, want dan word je opeens verwelkomd.
Ja, maar
in...
dan ben je ook helemaal nog niet ready. Snap je?
Ja, toch?
Ik heb allemaal heel veel meters afgelegd en heel veel ervaring opgedaan en mensen ontmoet. En maar op het moment dat jij in 1 keer nummer 1 hit krijgt en ineens heel veel geld hebt en klikt allemaal, dan weet je weet helemaal niet hoe je daarmee moet omgaan.
Yeah,
je hebt geen team, je kent geen mensen.
Het gaat te snel eigenlijk.
Dan gaat het eigenlijk ook heel snel weer naar beneden.
Maar aangezien dat wel de realiteit is, zeg maar, wat zou je dan zeggen tegen dat soort artiesten? Hoe zou je hun coachen?
Ja, ik zeg altijd van, weet je, doe voorzichtig met je geld. ga sparen, ga niet gelijk naar de LV-store en koop de hele store leeg en weet ik het allemaal. Weet je, ga gewoon sparen en investeren.
Yeah.
En ja, verwacht niet dat je volgende nummer ook een nummer 1 is. Yeah. Want de kans is echt maar 1% dat dat gaat gebeuren. Dus je moet jezelf dan niet kut gaan voelen omdat het dan minder is dan de eerste keer. Dat, ja, wat jij eigenlijk hebt gehad, dat is eigenlijk heel uniek. Snap je? Dat is niet normaal. Dus verwacht niet dan van je volgende nummers dat het ook weer zo gaat.
Mm-hmm. Dan, je hebt best wel veel nummer 1 hits gehad en ook heel toffe albums gedropt. Welk nummer heeft voor jou zelf dan het meeste impact gemaakt? Mag ook een productie zijn voor iemand anders, zeg maar.
Nou, ik heb sowieso heel veel producties. Wat ik zeg heel veel in de begintijd van Ronnie, dat heeft voor mij als producer zijnde wel heel veel betekent, omdat ik daardoor met heel veel mensen kon werken. Maar op het moment dat ik mijn eigen album dropte en dat ik daar dus in de stroom was van de singles droppen, dat was ook tijdens corona. Mm-hmm. En toen dropte ik Einstein met Louis Vos en Moolah. Yeah. En dat was eigenlijk de eerste track van mij die helemaal viral ging op TikTok. En waar, ja, heel raar, maar mijn tekst stond dus elke keer aan het begin van die sound. Normaal zit hij alleen in het intro, maar bij die sound, elke sound begon met mijn tag. Dus ja, en er werden, weet ik het, 15.000 filmpjes gemaakt in een hele korte tijd. Dus ja, mijn tag ging gewoon helemaal viral. En dat was in corona, dus ik kon ook geen shows doen. Dus toen merkte je echt wel van na corona, toen alles weer open ging, dat dat heel veel had gedaan voor mij. Dat het in die tijd, zeg maar, helemaal viral ging.
Yeah, yeah,
dat was voor mij in Nederland wel echt dat mijn bagagekast shows omhoog ging. En dat ik opeens 140 shows in een jaar deed. Dat het echt wel...
Yeah. Was het voor jou dan ook extra speciaal omdat het nu een productie van jezelf was?
Ja, maar dat liet ook inzien van, oh, ik ben nu de hele tijd aan het produceren voor mensen, maar ik kan beter gewoon focussen op mijn eigen singles. En ik heb nu al zoveel voor hun gedaan. En toen kon ik ook best wel wat favors terugvragen, omdat ik had toch al zoveel muziek voor hun gemaakt.
Yeah, yeah.
Vond ze het ook niet erg om een keer wat voor mij te doen.
Mm-hmm.
En dat doe ik eigenlijk tot de dag van vandaag.
Ja, maar vanwaar dat je dan dacht van, want je maakt beats dan voor grote artiesten.
Ja.
En dan komt er op een gegeven moment de switch dat je denkt van, yo, waarom doe ik het eigenlijk niet zelf?
Ja.
Waar was dat gebeurd, zeg maar? Niet letterlijk de locatie waar, maar van waar was
het? Eigenlijk kwam dat toen door Louis Vos, omdat ik was toen tunes aan het maken en we hadden een sessie gedaan. En hij zei van, toen de sessie klaar was, zei hij van, ja, deze tune is voor jou. Toen zei ik, voor mij? Toen zei hij, ja, als je een keer eigen muziek besloot op, dan kan je deze track gebruiken. En dat was Einstein toen.
Yeah.
Dus toen dacht ik van, oh, nou ja, toen dacht ik van, nou ja, misschien moet ik dan misschien aan een soort van album of zo gaan werken. Als iemand dat tegen mij zegt. En dat was een beetje het startschot van, oké, misschien... Kijk, want toen ik IDM maakte, dropte ik sowieso in de tijd eigen singles. Maar toen ik hip-hop gemaakt, was het iets minder normaal dat de producer een track ging droppen. Want ik weet nog wel, als ik bij een van mijn producties mijn naam erbij wou hebben, dat was in IDM heel normaal. Maar in hip-hop wouden ze dat helemaal niet. Van ja, jij bent de producer. Jouw naam hoort helemaal niet bij een track, zeg maar. Ja, je maakt hem alleen maar verder niks. Dus dat kostte heel veel tijd voordat ik een keer mijn naam erbij mocht hebben. En dat stond eerst helemaal achteraan. En dat ging steeds meer plekjes naar voren. En toen, jaren later, kon ik, zeg maar, zelf die tracks droppen. Maar dat duurde best wel lang.
Ja, maar als je dan zoveel pieken hebt, zeg maar, wat waren dan de momenten dat het wat minder goed ging eigenlijk?
Die heb ik eigenlijk nog niet echt gehad.
Nee?
Nee.
Dat voelt wel lekker.
Ja.
Ben je daar dan, ik heb dan, als het te lang goed gaat, misschien ligt dit aan mij, dat weet ik niet, dan het lijkt alsof ik erop aan het wachten ben van...
Ja, nee, maar ik zie het meer zo van, dat hoort er ook bij, snap je?
Yeah,
ik bedoel, kijk, als je in een album release planning zit, dan drop je heel veel tracks in een korte tijd. En wanneer dat klaar is, dan drop je om de paar maanden een tune. Dus dan voelt het voor jezelf alsof het wat minder gaat. Maar het gaat eigenlijk niet minder. Je bent gewoon in een ander proces bezig. En dat is waar ik bijvoorbeeld nu in zit, snap je? Ik ben nu gewoon echt singles aan het droppen, dus er zit soms best wel tijd tussen. Maar omdat ik weet van, als ik een single drop, moet het echt een hele goede track zijn, snap ik? Kijk, een rapper kan gewoon een keer een track droppen of zo. En dat doet niet zoveel. Dan dropt hij weer een maand later nieuw. Maar ik heb echt van, ik wil alleen maar grote tracks op met grote featurings. Met goede marketingcampagnes, zeg maar. Yeah. Ja, ik wil niet...
Je ziet jezelf als A.
En ja, je bent gewoon A, zeg maar. Het moet wel gewoon goed zijn.
Ja. Is dat altijd wat je had vanaf het moment? Dus vanaf het beginmoment?
Nee, of dat is denk ik wel meer wat later is gekomen, denk ik. Ja. Omdat je dan iets meer gaat beseffen hoe het allemaal werkt. En hoe de industrie werkt. En hoe mensen naar Spotify kijken. En wat dat zegt. Welke naam waar staat en zo. Dat zegt heel veel. Want als jouw naam als laatste staat, of als tweede of als derde, dan als iemand dat liedje in de auto zet, dan zien ze soms die namen niet. Ze zien soms alleen de eerste naam. Dus ja, dat zou ik weer denken van, oh, als ik dus wil dat mensen me gaan herkennen, dan moet mijn naam als eerste staan.
Van wat ik je nu zeg maar zie, je lijkt een guy die echt tactisch nadenkt van hoe je het allemaal doet. Maar had je dan ook een bepaalde tactiek toen je die switch ging maken van EDM naar een andere wereld, dus naar de hip-hop wereld, had je daar dan ook een tactiek voor?
Nee, daar had ik niet een tactiek, maar dat kwam later omdat ik, wat ik zeg, ik werd ouder en ik begon het spelletje te snappen en ik begon onderzoek te doen naar hoe alles werkt en een beetje strategisch te denken. Dat is meer wat ik nu doe, zeg maar. Het is ook heel, de tijd is ook heel anders met alle social media's en zo. Ja, je kan niet meer gewoon even een track droppen en dan niks doen. Nee, er moet wel een strategie achter zitten.
Dan zit je daar met je mobiel. Ja, zie je.
Ja, dat is wel, daar moet je wel over gaan nadenken. Yeah. Snap je, van welke stukjes ga ik op TikTok zetten en zo. Ja, dat is. En een paar jaar geleden was dat niet.
Dus. Mm-hmm. Wel tof dat je dat gaandeweg eigenlijk steeds meer bent gaan doen en steeds beter in bent geworden. Ja. Dat het gewoon eigenlijk.
Ja, maar dat is normaal. Dat ik bedoel. Ja, dat is gewoon wat met de tijd komt, zeg maar.
Ja, ja. Maar ja, hoeft niet altijd. Je kan ook
nee,
denken
dat hoeft
van
niet altijd. Maar ja, het zou wel nice zijn als je met de tijd, zeg maar, wat slimmer wordt.
Ja, true. We hebben hier het Chocomel It's All Good moment. Ja. En eigenlijk zeggen wij hier van, tof om allemaal pieken te hebben. Maar je eigenlijk zei het zelf ook al van, ik ben gewoon van nul begonnen en ik ben er naartoe gewerkt, zeg maar. Ja. We gaan een blikje openmaken. Jij hebt er ook een, toch? Of
niet? Ja, ik heb er ook een.
Ik ben benieuwd naar jouw Chocomel moment. Wat is iets waar je nu om kan lachen, maar waar je destijds echt dacht van, hè? Shit, dat dit me overkomen is.
Nou ja, wat ik heb niet echt lijpe dingen meegemaakt die mij zijn overkomen of zo. Maar we hebben het toevallig net al even kort over gehad, dat zeg maar, ik weet nog dat toen ik bij Spinning zat en dat ik tracks dropte en dat ze toen echt zeiden, nee, er moet een EDM remix bij. En toen zei ik van, ja, nee, dat wil ik niet. En ja, je moet nu Future House gaan maken, want dat is echt shit nu, weet je. En ik zeg van, ja, dat ga ik gewoon niet doen. Ik vind dat niet leuk, weet je. Ik zeg, jullie gaan zien, zei ik. Over een paar jaar luistert niemand meer dit, zeg maar. Yeah. Nee, dat is echt niet waar. En iedereen hier maakt dat nu. Ja, ik zeg, ja, ik ga dat niet maken. En een paar jaar later, inderdaad, die hele sound bloedde gewoon dood. Niemand luisterde dat meer. En ik was al 10 stappen verder, want ik maakte al allemaal andere genres. En dat was wel echt wel een moment dat ik dacht van, zie je wel, jongens. Je had toch niet echt gedacht dat dit gewoon, zeg maar, forever zou zijn.
Ja,
je moet echt gaan switchen. En zo op het moment dat nu trap of zo helemaal uitraakt, dan kan ik nog 10 andere genres maken. En niemand gaat me wat doen, zeg maar.
Ja, man. Hard. En dan kom je eigenlijk ook weer terug van, je doet niet één ding. Je doet verschillende.
Je moet niet in hokjes denken. Je moet echt breed zijn.
Ja, maar je bent wel koppig. Want waarschijnlijk waren het volwassene mensen die dit tegen je zeiden.
Ja, sowieso. Ja.
En dan ben je jong, in hun ogen een jonge geikie.
Ja. Maar dat was gewoon een ding. Als ik het niet leuk vind, dan ga ik het ook niet doen. Ja. Want dan komt er sowieso slechte shit uit.
Ja. Hey, we gaan proosten op dat, man.
Ja, proost, man.
It's all good.
Yes.
Dan zijn er nog dromen over?
Ja, wat ik net
genoeg
zei.
Hoop ik.
Ja, sowieso genoeg. Maar meer, dat zijn meer internationale dingen, weet je. Kijk, ik was toen best wel jong, internationaal gekke dingen aan doen. Wat ik pas later besefte, zeg maar. Toen leefde ik het gewoon. Maar toen later besefte ik, het is best wel raar eigenlijk dat ik toen met z'n tweeën aan toeren was in China, weet je wel. En dat ik eigenlijk nog helemaal achteraf gezien helemaal nog niet klaar voor was, omdat ik nog aan het ontdekken was.
Dus maar voor klaar voor, hoe bedoel je, niet klaar voor was?
Ja, klaar voor was dat ik eigenlijk was gewoon veel te jong voor wat ik allemaal aan het doen was. En dat besefte ik later pas, zeg maar, van ja, ik eigenlijk, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik was gewoon te jong, ik was nog te veel aan het ontdekken wat ik wou. Ik dacht toen dat ik dat wou doen, maar achteraf gezien wou ik dat eigenlijk misschien niet. En, maar voor dat moment vond ik het wel echt heel leuk. Maar nu heb ik dan wel iets waar ik ben nu iets ouder geworden. Net als bijvoorbeeld een voorbeeld. Ik was ooit, ik was volgens mij 16 of zo. En toen zat ik in de studio met Carol G. Dat is echt, dat is nu grootste vrouwelijke artiest in Latijns-Amerika, zeg maar echt. Toen ze bij mij was, had ze volgens mij 1 miljoen volgers. En nu is ze volgens mij 30, 40 miljoen volgers of zo. Maar ik was echt nog helemaal, ik kon niet zo goed beats maken, zeg maar. Dus ze was bij mij. Mm-hmm. En op het moment als ik toen dus al heel goed beats kon maken, had ik waarschijnlijk echt een hele grote tune met haar kunnen maken. Maar ik kon het gewoon niet, zeg maar. En nu denk ik van, besef gewoon dat ik gewoon, als ik nu met haar zou kunnen werken, dan zou ik 1 zieke hit gaan maken. Toen kon het gewoon niet. Dus dat zijn wel van die dingen dat ik dacht van, ja, ik
is er wel wat tofs uitgekomen? Of?
Ja, er is wel wat tofs uitgekomen, maar daar gingen we nooit meer wat mee doen. Ja. Want ja, zij was al zo groot geworden dat, zeg maar, ja, dat zou gewoon niet meer lukken. Ik heb het nog wel eens gevraagd, maar ja, die mensen die wouden gewoon niet meer. Ja, wat ik ook helemaal begrijp. Het was voor haar is het ook een oude tune.
Ja, heb je niet, als je zoveel gekke dingen meemaakt, zeg maar, wat je net al zei met dit verhaal, op jonge leeftijd, heb je dan niet het gevoel van, met terugwerkende kracht, dan besef je het pas, maar besef je het ook op het moment zelf?
Nee, dat besef je echt niet.
Nee.
Nee, dat besef je echt niet.
Maar dat lijkt me best wel kut eigenlijk. Eigenlijk zeg je van, ik besef niet hoe gek dit moment is.
Ja, maar dat komt omdat je dan, je leeft echt in het moment. Dus je bent niet echt aan, je bent gewoon je ding aan het doen. En pas later, als je ziet dat iemand ook heel erg is gegroeid. En dan zie je pas even van, oh joh, Het is wel gek, zeg maar, wat ik toen heb gedaan, zeg maar.
Heb je niet wel... Ik heb soms wel eens, dan denk ik van... als ik dan momenten heb van... Wow, hey, dit heb je best wel goed geflikt eigenlijk. Dat ik dan achteraf denk van... Eigenlijk wil ik, dat zeg ik nou elke keer tegen mezelf, van... Yo, als er iets geks gebeurt, zoals dat ik bijvoorbeeld nu met jou zit... moet ik extra genieten van dat moment. Alleen het lukt me niet altijd. Lukt het jou wel om van elk moment, van elk speciale moment te genieten?
Ik denk het niet echt. Ik denk pas dat je er pas later eigenlijk van kan genieten, omdat je dan iets meer kan relativeren en wat rustiger over na kan denken. En dan ben je geen heat of the moment, want je bent ook maar een paar uur met diegene, dus je wil echt alles eruit halen. En ja, als je dan de hele tijd gaat stil bij staan en dat je helemaal zit, wat moet ik gaan doen, dan gaat het ook niet werken.
Zeg maar. Ja, maar je hoeft niet per se zo te zijn. Maar gewoon even een momentje dat je even pakt van, dit is vandaag gebeurd.
Ja,
dat is gek.
Nee, maar dat doe ik niet echt. Nee.
Okay. Zou je dat wel meer willen doen? Of is dat niet, ben je daar niet mee bezig?
Nee, daar ben ik niet echt mee bezig. Maar ik probeer nu gewoon wat meer content te maken. Dus wat meer vast te leggen. Mm-hmm. Zodat je er ook weer later leuk
Een soort dagboek, krijgt. Online
ja,
dagboek.
Ja, gewoon zeg maar. Een beetje online alles filmen. Dat deed ik toen ook niet. Mm-hmm. Dus,
Je dromen, zei je net, van dat is internationaal gaan. Ik weet dat dromen delen best wel... Dat kan best wel... intiem zijn, als in niet iedereen wil zijn dromen delen. Maar heb je iets wat je hier kan delen als het gaat over het internationaal gaan, wat je droom is?
Ja, meer gewoon internationale singles droppen, weet je, echt op een wat meer consistenter niveau. Gewoon elke maand of zo een internationale track droppen en dan als mijn eigen single met mijn eigen platform, met mijn eigen concept die ik er dan aan heb gekoppeld. Dus er zit wel meer echt een plan achter. En dat is, daar verwacht ik zelf in ieder geval van dat in de toekomst zeg maar heel veel gaat opleveren voor mezelf. Om weer internationaal eigenlijk weer op het level te komen waar ik toen was. Maar dan nog veel gekker en veel groter.
En vroeger droomde je van samenwerken of gewoon überhaupt zijn met Afrojack. Heb je nu een bepaald iemand of project waar je naartoe werkt? Of waar je van droomt?
Nee, dat niet echt meer. Ik denk dat misschien is dat wel iets meer echt als je jong bent. Ik vind wel gewoon heel veel mensen tof. Maar het is niet alsof ik niet meer zoals vroeger, zeg maar. Het is meer, als ik nu naar mensen kijk, dan als een soort meer een soort van... dit doen jullie wel goed of zo. Of dit kan ik wel, dit ga ik wel... deze tactiek ga ik wel jatten of zo. Meer dat ik gewoon echt strategisch naar iemand kijk. Ja. Van, dit doe jij heel goed.
Je ambieert mensen. Ja, gewoon, je vindt het gewoon hard dat ze het doen.
Ja, snap je. En ook gewoon teams checken en zo. Als ik vind dat iemand zijn team heel goed is, dan check ik zijn team ook van, jullie zijn echt goed bezig. Weet je, en ook kijken of ik misschien iets samen met hun kan doen, omdat ik vind dat hun tof te werk gaan.
Ik denk, dat is mijn persoonlijke mening, die switch die komt misschien omdat je ook beseft dat die mensen waar je vroeger naar opkeek, dat je gewoon beseft van, hun zijn ook gewoon mensen.
Ja.
Dus dat je niet, want soms heb je dat toch, als je nog niet bekend bent met het grotere wereld, dan is het van, je hebt geen idee hoe die wereld eruit ziet. Dus het voelt een beetje zo van, extreem, hun zijn goden of zo, zeg maar.
Ja, ik had toevallig gisteren met mijn vriendin in de auto, hadden we het over, zij was Madonna aan het luisteren, maar dan zeg maar echt tunes die helemaal geen hits waren, maar die ze dan helemaal uit haar hoofd kende. Toen zat ik gewoon zo na te denken van, hoe kan dat dan? Maar dit waren geen hits. Hoe keek het dan? Maar toen dacht ik van, maar vroeger had je dus één cd die je de hele dag doorging luisteren. Dat was de enige cd. Die ging je de hele dag luisteren. Mm-hmm. En elke tune op die cd, die ken je gewoon. Ja, zeg maar, alsof het allemaal hits zijn. Maar als je nu gaat kijken, waren het helemaal geen hits. Maar dat was gewoon wat je had en daar moest je het zeg maar mee doen. En nu is dat natuurlijk, dat is nu helemaal niet meer. Als je nu met Spotify en zo, kan je gewoon alles luisteren. Dus vroeger keek je heel anders naar iemand en werd iemand denk ik heel snel een soort van ster voor jou, omdat je gewoon opgesloten zat met diegene zijn muziek. En nu, als je nu die wil luisteren, luister je die, dan luister je die. Dus het is, ik denk dat het ook veel moeilijker is nu. En ik analyseer dat dan ook. Zeg maar, hoe als je kijkt naar de EDM, zeg maar, de laatste die daar is gekomen was Garrix. Zeg maar, dat was echt de laatste die zo in die lift is gaan. En daarna zijn eigenlijk ook niet echt meer mensen gekomen die ook in die stroom zit, weet je.
Hey, nu je het zegt zo,
dat is met heel veel artiesten, weet je. De Madonna's en zo van nu, die zijn er gewoon heel, heel weinig. Omdat het gewoon, er is zoveel nu. Dus dat is heel anders, zeg maar.
En je zei net van, ik wil misschien de switch weer terugmaken naar EDM. Sterker nog, je zei van, ik ben ermee bezig. Is dat, dat dan dat je erbij gaat doen of ga je hip-hop?
Nee, het wordt echt een combinatie van hip-hop en EDM. Ik zou nooit teruggaan naar EDM. Ik vind het echt verschrikkelijk om alleen maar EDM te maken. Maar ik zou het wel echt een mix maken van beide. Dus het zou wel twee dingen zijn die ik dan leuk vind, die ik dan met elkaar ga mixen. Net zoals ik in Nederland heel veel house nummers heb gedaan met rap dan erop. Weet je, met Moola of met Einstein was ook... dat zijn gewoon house beats met rap erop. En dat vind ik eigenlijk het leukste, zeg maar. Dus dat hoop ik dan ook te doen, maar dan op een soort van meer internationaal niveau.
Ja, dat is tof. Ik zit ook zo te denken van... we hebben het net dat je kan opkijken tegen iemand. Maar je moet je beseffen dat er gewoon mensen zijn die ook opkijken naar jou, zeg maar.
Ja, dat klopt.
Hoe voelt dat voor jou?
Ik sta daar eigenlijk niet echt bij stil, zeg maar. Soms komen wel mensen naar me toe die dat natuurlijk echt zeggen. En dan zeg ik, oh ja, thanks, wat denk je? Ja. Maar dat voor mij... Ja, ik ben zo bezig in mijn eigen... Ja. Ik ben eigenlijk nog zelf zo erg bezig met mijn dromen aan het behalen. En dat ik nog steeds meer wil. Dat ik geen tijd heb om te denken dat mensen ook, zeg maar, naar mij opkijken. Weet je? Dat ik nog zo erg bezig ben dat ik zelf nog zoveel dingen wil behalen. Hard, dat man. Kan pas zeker als ik oud ben.
Ja. We sluiten deze podcast altijd af met iets wat je wil meegeven, wat jou heeft geholpen. Wat wil jij meegeven aan de Trobi van 12 jaar?
Aan mezelf zou ik gewoon meegeven van blijf gewoon zo doorgaan, dan komt het echt wel goed.
En als je Trobi weghaalt aan iemand anders?
Is dat dan iets heel anders? Als ik aan iemand zou ik gewoon zeggen van als je een droom hebt, blijf er gewoon voor gaan. Weet je, en laat niemand of niks je stoppen.
Ja, man.
En dan komt het ook allemaal echt wel goed. Als je het gewoon volhoudt en je gelooft in jezelf, dan komt het wel goed.
En ik denk wat jij heel sterk hebt gedaan, en dit is puur gebaseerd op wat ik dus allemaal van je heb gehoord, is dat je gewoon echt in je eigen shit hebt geloofd. Ja. Ook als mensen dus die bij Spinning werken zeggen van, yo, je moet dit gaan doen, blablabla. En dat jij gewoon zegt van, nee man, dit ga ik niet doen, want ik geloof in dit, zeg maar.
Ja.
Is dat dan ook voor jou de reden geweest dat het is gelukt? Tuurlijk zijn er meer dingen. Maar...
Ik denk dat dat wel een grote factor was in dat het is gelukt. Omdat ik gewoon heel breed was. Weet je, ik weet nog dat ik een keer met Joey Aka in de studio was. En dat hij zei van, ja, ik wil drill maken. En ik zei van, ja, wat is drill? En toen liet hij me een voorbeeld horen. En toen zei ik, oh ja, maar dat is super makkelijk. Dat kan ik ook wel maken. En toen... had ik een drillbeat gemaakt en dat was gelijk echt een fucking grote hit, zeg maar, in drillland. En dat was wel grappig dat ik zei van, ja, zie je wel. Ik bedoel, als je gewoon even luistert naar iets, dan kan je het gewoon maken. En, of je nou ooit hebt gemaakt of niet. Maar je moet wel gewoon ready zijn om dingen te maken die je nog nooit hebt gemaakt.
Heb je, je hebt nu best wel veel gemaakt, toch?
Ja.
Heb je nog een bepaalde genre waarvan je die je nog niet hebt gemaakt, maar waarvan je toch stiekem denkt van, hé, hier zou ik best wel hard in zijn als ik dit ga maken?
Nou, ik ben nu steeds meer bezig met echt popmuziek. Dus echt veel muzikaler en veel rustiger. Daar ben ik nu echt wel veel mee bezig. Ook omdat ik dat veel leuker vind, omdat het heel melodisch is en veel live instrumenten. Ik speel helemaal geen instrumenten, hoor, maar dat ik dat gewoon, dat pakt mij heel erg. Dus daar ben ik ook steeds mee bezig, weet je. Dat ik laatst ook een nummer had gedaan met Nielson bijvoorbeeld. Dat ligt ver buiten mijn straatje. Of ik heb nu een sessie binnenkort met Guus Meeuwis. Dat vind ik gewoon lauw. Voor mij is het ook van, ja, ik heb toch al met heel veel mensen gewerkt. Dan wil ik nu ook werken met mensen waar ik nog nooit mee heb gewerkt. Mm-hmm. En dan kijken wat daaruit komt. Dus dat laatst Angela Groot thuis op een tune had gegooid.
Dat zijn
gewoon dat ik denk van, ja, dan gaan we maar een beetje gek doen als het...
Is het hoppen in het nieuwe dingen doen ook voor jezelf een soort grenzen verleggen of zo?
Ja, jezelf sowieso. Nieuwe uitdagen? Tuurlijk. Ja, zeker, ja.
Want ik krijg nu een beetje de vibe van, als je ergens te lang in zit, dan ga je het saai vinden.
Ja, maar dat heb ik sowieso. Dat heb ik sowieso. Maar daarom wijk ik ook echt uit naar andere landen en zo. Ja. Snap je? Omdat, ja, daar is het dan nog, daar kan ik eigenlijk wel hetzelfde doen, maar dan werk je weer met allemaal nieuwe mensen en dan... Weet je, in Nederland werk ik al lang niet meer met iedereen, omdat ik het dan gewoon een beetje saai vind. En dan werk ik echt met de mensen waarvan ik weet van, als ik met jou in de studio zit, dan maken we echt iets goed. De vibe is goed, weet je. En daar word ik ook heel erg blij van zelf. Maar ja, ik heb geen zin meer om in de studio te gaan zitten en dan 6 uur te wachten voor een verse en zo. Ik wil gewoon, ik maak zelf best wel veel tunes op een dag. Dus ik wil ook gewoon met iemand gewoon die lekker snel er doorheen kan, weet je. Gewoon door. Ja, dan werk ik liever met dat soort mensen.
Ja, helemaal vergeten, maar je wordt natuurlijk vader. Ik wou je sowieso nog even feliciteren daarmee.
Ja, dankjewel.
Is het dan, weet je al wat het wordt eigenlijk?
Ik weet wat het wordt. Okay. Dat ga ik nog niet
doen. Oké, cool. Maakt niet uit wat het wordt. Je hoort toch altijd van... ik zou het wel nice vinden als mijn zoon of dochter hetzelfde gaat doen. Wat ik deed, zeg maar. Want dan kan je alles overgeven.
Nee, maar dat hoeft niet.
Nee?
Nee. Okay. Het moet gewoon zijn eigen droom hebben. Nee, het moet gewoon zijn eigen droom hebben, weet je. Dat, yeah. Ik ga niet vertellen wat je moet doen. Dat, ik geef je wel alle vrijheid om te ontdekken wat je zelf wil. En daar zou ik je in helpen. En als je advies nodig hebt. Maar ik zou helemaal niet willen dat die hetzelfde zou willen doen als ik. Of zo.
Heeft het,
mag wel, maar...
Heeft het vaderschap je eigenlijk al een beetje veranderd qua persoon?
Nee.
Omdat hij misschien nog niet is.
Nee, ja, dat is het. Ja. Omdat,
maar hoe... Ja, hij is er nog niet. Of het kind is er nog niet. Maar, ja, lijkt me wel... Oké, wacht. Hoe voelde het toen je hoorde van dat ze zwanger was?
Dat was wel even schrik, hoor.
Ja?
Ja, ik ben 23, weet je.
Ja.
Dat vond ik wel iets te jong eigenlijk.
Ja.
Maar ja, als je dan eenmaal gaat nadenken van ja, we hebben het goed, weet je, we kunnen ervoor zorgen. En we hebben een huis gekocht al vorig jaar of zo.
Ja.
Dus in principe alle factoren zijn wel daar om het zeg maar te houden.
Ja, de basiselementen.
Ja.
Maar hoezo vond je het te jong? Als in de basiselementen zijn er wel, maar...
Ja, het staat niet per se op je planning om zeg maar vader te worden op je 23ste. Weet je, alhoewel mijn vriendin haar... Ouders waren ook ongeveer die leeftijd. Mm-hmm. Mijn ouders waren iets ouder. Maar weet je, alles gebeurt met een reden, zeg ik dan. Het zijn alleen maar positieve dingen. Ik denk dat je er ook weer hele positieve energie van krijgt.
Ja. Heb je wel eens momenten gedacht van... dat misschien je vaderschap niet in lijn kan lopen met je eigen carrière?
Ja, maar daar heb ik ook gewoon goede gesprekken over gehad met mijn vriendin, zeg maar. Ja. Dus,
Want dat lijkt me niet de makkelijkste gesprekken, zeg maar.
Nee, ja, maar ze weet sowieso hoe ik ben, snap je? Ze gaat al best wel wat jaren met mij, dus ze weet sowieso dat ik weinig thuis ben. Dat ik, ja, als ik de hele dag thuis ben, word ik ook echt gewoon ongelukkig. Dus ik wil gewoon alleen maar werken, zeg maar. Dus dat weet ze ook wel, dat ik gewoon... Ik zeg, ja, als ik gewoon moet werken, dan moet ik gewoon werken. Als ik naar het buitenland moet, dan moet ik gewoon werken. Dus tuurlijk wel vindt ze het soms wel jammer, maar ja, dan krijg je ook niet echt een leuke versie van mij als je mij daarin gaat tegenhouden.
Ja. Dus, Is Sanne daarin een belangrijke factor geweest? Als in de backbone van Trobi misschien ook wel?
Nou, in zoverre misschien wel. Maar meer omdat zij ook zelf best wel ondernemend is. Dus ook gewoon best wel een druk leven heeft. Dus ik denk dat het daarin wel goed was dat ik niet iemand had die de hele dag op mijn lip zat, zeg maar. Mm-hmm. Die de hele dag van alles van me vroeg, zeg maar. Yeah. Weet je, ik laat haar heel vrij en ga lekker doen wat je wil. En ik doe ook wat ik wil. Dus het zou ook raar zijn als ik alles wil doen en dan mag zij helemaal niks doen.
Yeah.
Dus we laten elkaar gewoon lekker vrij daarin. Dus, ja.
Nice, man. Hey, thanks voor het komen.
Yes, dankjewel.
En voor iedereen, volgende week weer een nieuwe episode en maak van je dromen werkelijkheid. Trobi, thanks voor het komen.
Yes, thanks, man.
Yes, ik hoop dat je hebt genoten van deze episode. Als je ons wil supporten om grotere gasten in deze show te krijgen, abonneer of volg ons via Spotify en maak van je dromen werkelijkheid. Ciao!